Dan kunnen wij weer naar het laatste hoofdstuk van 2 Samuel, waar wij aan het tellen geraakt waren van het volk. Met enige tegenzin, dat wil zeggen, het was toch David zijn idee naar het schijnt, al kwam het ergens anders vandaan. En de uitvoering daarvan was niet helemaal in overeenstemming met de uitvoerder, met de wil van de uitvoerder, namelijk Joab die het doen moest. En het feit dat Joab het volk moest tellen, betekent dat het wel degelijk gaat om de inventarisatie van het volk en daarmee de kracht van het volk. Want dat was het dan eigenlijk, want Joab was zoveel als de legeraanvoerder. Of hoe je dat dan onder die staatsinrichting, in die staatsinrichting dan maar zou moeten noemen. En u weet hoe het gegaan is. Het is niet helemaal klaargekomen. Die Joab heeft er ook een beetje de hand mee gelicht, want die zag het ook niet zo zitten. Hij sloeg het tellen van Benjamin over, in elk geval. Van het gebied van de stam van Benjamin. Dat is dus ook Jeruzalem, met grote nadruk Jeruzalem. En bij die gelegenheid, waar men daar ongeveer terechtgekomen was, wordt er inderdaad ingegrepen. En Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had, lazen wij. En hij stelde vast dat hij toch iets gedaan had wat eigenlijk niet kon en wat niet mocht, enzovoorts. Nou was dat, zoals elke ethicus weet, dat is een ander woord voor theoloog. Althans in de omgeving van Apeldoorn, heb ik me laten vertellen. Maar goed, zoals elke ethicus weet, was dat niet de eerste keer dat David de... Nee, broeder, waar ze wet onderwijzen, de schriftgeleerden, noemen ze zich ethici. Dat klinkt wat netter dan schriftgeleerden of wat dan ook meer. Hoewel ik moet zeggen dat inmiddels de term theologie, theoloog, toch weer populair is. Tegenwoordig, als je geen communicatie of iets aanverwants gestudeerd hebt, dan heb je toch vermoedelijk wel theologie gestudeerd. Vroeger zeiden ze, als je journalistiek gestudeerd hebt, dan kan er nog van alles van komen. Tegenwoordig moet je theologie gestudeerd hebben, dan kun je nog alle kanten op. Ik vind het een rare situatie. Goed, dan heb ik me weer doorheen geworsteld. Dus zoals elke ethicus, dan wel theoloog, dan wel jurist begrijpt, David deed wel eens vaker iets wat hij dan toch beter niet had kunnen doen, volgens de geldende voorschriften van het plaatselijke kerkgenootschap. Of zoiets. Ik weet nooit hoe je die dingen moet formuleren. Ik heb het daar niet mee, ik heb u dat vaker gezegd, maar meestal stond ik aan de andere kant van de zaal dan. Ik weet niet hoe het toen overkwam, maar ik heb u wel eens vaker gezegd, als je bezig blijft met ethiek te bedrijven, dan ga je van je Bijbel heel weinig begrijpen. En dat is een overstatement. Dan begrijp je er echt niks van. Dat blokkeert namelijk en dat verblindt. Ik heb u gezegd, het tellen van het volk betekent in de praktijk het volk zich tot eigendom maken, zich toe-eigenen. Dat is wat tellen is, dat is wat wegen is, dat is wat waarderen is, de waarde bepalen. Dat is wat meten is, ik heb u daar voorbeelden van gegeven. Dat is altijd zo en niet eens alleen in de Bijbel. Met andere woorden, David maakt zich dit volk eigen. Wat hij wel kon doen, maar dat levert nogal wat consequenties op. En wij zeggen dan, ethiekbedrijven, dat had hij niet mogen doen. Doe nog zo'n voorbeeld. Dat is mooi. Nou, dat is niet zo mooi trouwens, maar dan... Want dan komen we een paar bladzijden eerder terecht bij de affaire. Bij de affaire komen we dan terecht. Moet ik dat ook verder uitleggen? Of is dat, dat is met David en de buurvrouw of zo, naar het schijnt. die eigende hij zich ook toe. Dat had hij ook niet mogen doen. Meer schiet me ze gauw niet binnen. Maar het lijkt me wel voldoende. Bij die gelegenheid heb ik u verteld dat David nou eenmaal niet maar een koning was en ook maar niet een herder. En zelfs niet maar een poëet, maar hij was een profeet. En die werden door God gebruikt om voortijds veelmaal en op velelei wijze tot de vaderen te spreken. En een van de wijzen, dat wil zeggen de manieren waarop dat gebeurde, was doordat de profeet in kwestie bepaalde handelingen verrichtte, bepaalde weg ging, bepaalde dingen deed. Soms staat erbij dat hij daar de opdracht toe kreeg, soms ook niet. Maar profeet is hij. En wat hij doet, geeft uitdrukking, hoe dan ook, aan de een of andere bijbelse goddelijke waarheid. Naar een of ander aspect uit de hele heilshistorie. Misschien wordt het tijd om u weer eens te verwijzen naar 1 Korinthe 10. Waar dan zomaar staat. Deze dingen alle zijn hun overkomen. Tot voorbeelden. En zijn beschreven. Tot lering van ons, op de welke, of over de welke, de einden der eeuwen gekomen zijn, enzovoorts. Daar staat dus dat deze dingen hen in oud-testamentische tijd zijn overkomen. En dat ze dienen als illustraties, beelden, typen, als uitbeeldingen van bepaalde zaken die wij in onze dagen zouden leren, wij die leven in de einde der eeuwen, dat wil zeggen waarin de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw elkaar overlappen, omdat de tegenwoordige eeuw afloopt en de toekomende eeuw al begonnen is. Heb je dat nog? En de Heer trekt ons uit de tegenwoordige boze eeuw en plaatst ons in de toekomende, dus. En we leven in beide. Daarom hebben we twee benen en hinken wij soms op twee gedachten, zo heet dat. Nou ja, dat is een Bijbels beeld verder, dus doe maar. En deze dingen uit het leven van David zijn illustratief. Zoals dat was, en dat schijnt men niet zo moeilijk te vinden. Zoals dat was met de situatie van David en een paar honderd man die hun toevlucht hadden genomen in een spelonk. Die van Adullam, dat is een bekend plaatje geworden. Nou, letterlijk niet, denk ik. Uit de beeldende kunst herinner ik me dat niet. Maar toch wel als een schildering van die mensen, die allemaal mensen, allemaal zondaren, allemaal zwak, ziek en misselijk, en mensen die schuld had of wat dan ook maar, verzamelden zich buiten de maatschappij, verzamelden zich daar ergens bij David en stelde zich onder zijn bescherming en maakte deel uit van zijn kudde, van zijn koninkrijk avant la lettre. Hoewel, hij was al gekroond, hoor. Maar zoiets. En de praktische les daaruit is dat als je ook een schuld hebt of iets dergelijks, of het leven niet meer ziet zitten, dan kunt u zich het beste vervoegen bij de Heer Jezus, de zoon van David, buiten de legerplaats. Ik verzin dat niet. Dit is bekend. Dit is tamelijk orthodox. Doe het liever niet, maar als je wilt, dan ga ik even zoeken in de boeken. En dan vind ik vast wel ergens deze illustratie terug. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Dat is niet nieuw. Maar meer moeite heeft men met dat idee als David verzeild raakt in één affaire. Want ja, dat die Bathsheba dan op zijn minst smalgenomen een uitbeelding is van Israël, waarover de Heer zich ontfermt. Ja, dat vindt men dan moeilijk. Maar Israël zelf, als volk, heel de geschiedenis door, fungeert als voorbeeld. van de schepping de wereld als zodanig, waarvan Bathsheba, de dochter van Zeven, heet dat, een beeld is. En als David zich daarmee identificeert, haalt hij zich een boel ellende op de hals. Maar David is gewoon een beeld van de Messias, ook daar. Maar dat hebben we hopelijk uitgebreid genoeg besproken. Van de Heer die zich ontfermt over de wereld, de schepping als zodanig. En daarmee zijn heerlijkheid opgaf. Smaad hij droeg. En zich vernederde feitelijk. Maar daarmee wel redding tot stand bracht. En u weet hoe het gaat, we hebben er straks weer mee te maken. Eén hoofdstuk verder. Want dan worden wij geconfronteerd met diezelfde Bathsheba en die zoon die daaruit geboren is. Nou, niet de eerste. Want die heeft het maar 7 dagen gemaakt. Dat heb je met de dochter van 7. Dus iets van. En die zoon heeft het maar 7 dagen gered, toch? Maar als het toeval is. Daar heb ik het maar niet over. Maar de volgende die eruit geboren werd was Salomo. En die wordt dus de opvolger van David. Die wordt koning. Met enige moeite. Want er waren natuurlijk, zoals het altijd gaat bij het erfrecht in het algemeen en bij dat van de koningschap in het bijzonder, zijn altijd rivalen. Maar het werd Bathsheba en dat was ook lang tevoren afgesproken. Heb je dat? Dat wil zeggen, dat is de vrucht van de affaire van tussen David en Bathsheba, die er niet had mogen zijn. Maar er kwam toch Salomo uit voort, die geacht wordt de wijste man, de meest wijze man geweest te zijn, op zijn minst van de hele oud-testamentische geschiedenis. En bovendien de uitverkorene die de tempel zou bouwen, wat David niet eens mocht. Hoewel het zijn idee was, naar het schijnt. Nee, for all we know bedoel ik, voor zover wij weten. Hebben jullie dat nog? Kortom, die geschiedenis met Bathsheba is wel degelijk een uitbeelding van deze Bijbelse waarheid, dat de Messias, de Heer, de Verlosser, de Goel, zich identificeert met de wereld, dan wel zich die eigen maakt, toe-eigent, en daarmee daarna verlossing tot stand brengt daaruit. En als u het mij vraagt, gebeurt dat hier ook? Is dat hier in die volkstelling net zo'n verhaal? Want het is David die zich dat volk eigen maakt. Wat hij eigenlijk niet had kunnen doen. Het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen. In de buurt van Apeldoorn. Ik bedoel, door de ethici. Ja, nou ja, goed, laat ik daar maar niks verder over zeggen. Hou dat maar zo. Maar het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen, toch? Dat hij dat had beter moeten weten, dat zei Joab ook, enzovoorts. Ja, maar hij heeft het wel gedaan en toch is dat, wordt dat gebruikt in een groter geheel. Daarna zijn er mensen die zich verdiepen in of dat, of David dat wist dat dat zo ging en hoe dat dan zo gegaan is en, nou ja, enzovoorts. Maar daar bemoei ik me nooit mee. En terwijl ik het vertel, denk ik meteen aan Paulus in het Nieuwe Testament, uit Benjamin, het stam van Benjamin, de enige die wij nog kennen, uit het stam van Benjamin. Die Paulus die dan aan het eind van zijn, min of meer aan het eind van zijn loopbaan, zoals in de Bijbel vermeld in Handelingen, gemaand wordt door luid die notabene profeten heten om toch vooral niet naar Jeruzalem te gaan. Nou ja, dat zeiden de discipelen tegen de Heer Jezus ook, weet u nog? Bij zijn laatste reis naar Jeruzalem. Die kunnen die beter niet doen, veel te gevaarlijk. En hier bij Paulus was een profeet, die zei, niet naar Jeruzalem gaan, veel te gevaarlijk. Ik zal verkeerd met je aflopen. Zul je gevangen nemen enzovoort. En hij ging toch. En tot vandaag staat de discussie of Paulus daar ongehoorzaam was. En dat hij daar de straf voor heeft moeten dragen, dat hij dan toch minstens enige jaren gevangen heeft gezeten. Toch? Daar gaat die discussie nog steeds over. En het dringt kennelijk toch niet door dat dit bewust allemaal zo gebeurd is. Het kon eigenlijk niet, maar hij deed het toch. Maar dat is wat de Heer zelf gedaan heeft toen hij zich identificeerde, ik weet geen ander woord, toen hij zich vereenzelvigde met de wereld, met de schepping, met Israël, wat het maar was. Dat laatste is een beeld van het eerste. Hij vereenzelvigde zich met de wereld en daarmee gaf hij zijn heerlijkheid op. Wat het ook wezen mogen, maar dat gaf hij op. En op die grond wordt zijn naam nog steeds gelasterd, de ganse dag. Dat staat in de Bijbel over Israël, dat het door Israël is. Maar dat is weer een uitbeelding van de wereld. Dus vooruit, de wereld lastert tot vandaag de naam des Heren. Zo is dat. Ik hoop niet dat ik dat allemaal uit moet leggen, want ja, je krijgt toch dan van mij dezelfde verhalen weer te horen. Die van, de wereld lastert God, de God van de Bijbel. Als God dan een God van liefde is, waarom dan? Als God dan een rechtvaardig God is, waarom dan? Enzovoort. Men wil het niet begrijpen, maar men wil ook niet naar hem luisteren. En het antwoord is, God heeft een verlossingsplan dat hij uitwerkt in de wereld zoals wij die kennen, maakt in zijn geheel daar deel van uit. Vanaf, nou ja, van voor de grondlegging der wereld heet dat. Dat is in ieder geval voor de 7 dagen van Genesis 1. Van daarvoor werkt God dat plan uit. En dat legt hij uit en illustreert het in de Bijbel. En nou ja, als je dat niet wil weten, nou ja, dan niet. Maar dat is het verhaal van de Heer die zichzelf vernedert om, en zich dus, en dat doet door zich te identificeren met deze wereld. Daar als het ware onderdeel van te worden. Het is zo weer kerst. Al klinkt dit niet als een kersttoespraak, ik weet het, maar ja. Maar het is het eigenlijk wel. De Heer vernederde zich enzovoorts om zich met de wereld te vereenzelvigen, maar daaruit die wereld tot God te leiden. Ja, dat is wat het is. En ik, mocht u het vergeten zijn, ik niet, in Johannes 17, in de aanhef. Van het zogeheten hoge priesterlijk gebed. En dat ik dat zo zeg is omdat dat tegelijkertijd betekent in de, bij de introductie tot onze tegenwoordige bedeling. Want dat is dan wat het is. Zegt hij in vers 4. Johannes 17 vers 4. Ik breng het u maar in herinnering. Hij zegt, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik heb voltooid het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Nou ja, het was nog een paar uur te gaan. Historisch, maar deze woorden worden geplaatst. Na de opstanding van Christus. Hè? Dit zijn woorden die vooruitgrijpen op. Dat is trouwens het hele Johannes-evangelie, maar. Doe maar. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En niet eer ik gekruisigd werd, ook niet eer ik gedoopt werd, zelfs niet eer ik geboren werd, toch? Maar eer de wereld was. Je mag aannemen dat het daarbij gaat om de wereld die nu is. En de uitdrukking leen ik, nou ja, gebruik ik uit 2 Petrus 3... De wereld die toen was, is door de wateren vergaan, maar de wereld die nu is, dat is de tegenwoordige wereld dus. Nou ja, enzovoorts. Met andere woorden, de Heer verloor zijn heerlijkheid, gaf zijn heerlijkheid op, niet maar toen hij mens werd, ook niet nog later, hoewel vele zogeheten orthodoxen dat toch wel graag later zien, zo laat mogelijk. Maar goed. Maar veel eerder, namelijk eigenlijk al in de 7 dagen van Genesis 1. Misschien nog eerder, maar dat vind ik hypothetisch. Dat, academisch, dat vind ik niet van belang. Het ligt in ieder geval daarvoor. Want deze wereld zoals wij die kennen, ook de wereld met alleen maar een hof in Eden, de rest van de aarde moet een oerwoud of een woestijn geweest zijn. Toch? Waarom moet je anders een hof bouwen? Dat betekent dat de rest dat niet is. Dat is niet tot heerlijkheid van de schepper. En ik weet wel, wij leren dan dat, het, dat de natuur, die is zo mooi. Oef. Zo mooi, het is allemaal moord en doodslag. Het is allemaal eten of gegeten worden. Het is toch? Het is tamelijk gruwelijk allemaal. Dat, of dat mooi is, het is maar wat je ervan zien wil. En zien kunt, maar doe maar. Het is helemaal, heel betrekkelijk. En dat geldt ook voor het menselijk bedrijf. Toch? Het doen en laten van de mens. Dat is het. En een God die zich daarmee afgeeft, ja, die draagt smaadheid. En mocht je dat niet begrijpen, dan hebben we inderdaad, als u mij vraagt, volstrekt bijbelse voorbeeld van Israël, waarvan wij tot op heden eigenlijk alleen kennen, althans aan de oppervlakte, het Joodse volk, waarvan iedereen schijnt te weten dat het uitverkoren volk is van de God van de Bijbel. Maar wie wil er zo'n God? Als dat de God is van de Joden, wie wil hem dan? Toch? Bij gelegenheid citeerde ik het, maar kort geleden, ik kwam het, schoot het ook door mijn hoofd. Kort geleden citeerde ik nog Tefje uit Anatevka, die dan zei, ja, almachtige of eeuwig of wat hij maar zei. Ik weet dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u niet voor een poosje een ander volk uitverkiezen? Dan wilden we een dag vrij hebben daarvan, want zo lollig was het niet. En dit komt uit een betrekkelijk Joodse mond, al weet ik niet wie het geschreven heeft natuurlijk. Maar toen maar. Maar zo is het maar net. En de Bijbel zegt het ook, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd. Zo is het dus. Dat strekt niet tot eer van God. Daarom willen wij graag weten, wij willen graag weten wat God daar dan zelf over te zeggen heeft. En die zegt nou, als je mijn rechtvaardigheid mist in de wereld, wel nu, mijn rechtvaardigheid wordt geopenbaard in het evangelie, Romeinen 1. Daar staat er gewoon, hè? Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Met een vervolg op die woorden in Romeinen hoofdstuk 3. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de wet om. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten die immers voorbeelden zijn van enzovoorts. Zo steekt het in elkaar. God openbaart hoe het dan werkelijk zit. En het evangelie, ja, dat is dus inderdaad de boodschap over dat God de beloften die hij van ouds gedaan heeft, vanaf bladzijde 1 van de Bijbel, vervuld heeft in de opstanding van Christus. En dat hij een nieuwe schepping maakt uit de oude. En dat niet die eerste Adam de vervulling was van laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar dat de opgewekte Christus, de laatste Adam, de tweede mens, 2 Korinthe 15, de vervulling is van deze beloften uit de eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 1. Ja. En zo verder natuurlijk en al wat ertussen zit. Hebben jullie dat nog? Nou, David geeft daar ook uitdrukking aan. Heb ik nog even tijd? Oké. Hosea geeft daar ook uitdrukking aan. Nou ja, die ging niet spontaan naar een vrouw der hoererijen. Tenminste, ik weet het niet of je... Ik heb ooit eens een boek gelezen, zuster, over wat je in het Bijbelonderwijs aan kinderen nou wel mag vertellen en niet. En wat je er wel bij mag vertellen en niet. Dat was van Lam en nog iemand die daarover schreef. Voornamen ben ik wel. Hè? Hanalam en nog zo een, ja. Weet ik wel. Of wat je er wel bij mocht bedenken, wat niet. Dat was hoogst twijfelachtig. En dus of Hosea nou dat leuk vond, dat hij naar een vrouw der hoerijen moest of niet. Moet ik eerlijk zeggen dat er niet bij staat. Er staat gewoon laconiek dat hij dat deed. Want de Heer had tot hem gezegd, ga heen, neem je een vrouw der hoerijen. Toen zei hij natuurlijk, moet ik die zelf uitzoeken of heb je er een op zicht? Maar dat mag je er niet bij vertellen dan, hè? En of het in de kinderbijbel staat, het hele verhaal niet natuurlijk. Toch? Maar ja, deze keer staat het erbij dat de Heer zegt, ga heen, neem je vrouw der hoerijen. En dan schrijft Hosea, en ik ging heen en ik nam mijn vrouw der hoerijen, en Gomer enzovoort, en wat er maar gebeurde allemaal. Want er stond trouwens bij, neem je vrouw der hoerijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. In de cursus begrijpend lezen zou dan toch duidelijk gemaakt moeten worden dat daar dus staat dat Hosea een type is van de Heer en die Gomer, die vrouw der hoerijen, is een type van Israël. Zo leer je symboliek ook meteen. Toch? Dus dat is toch niet al te moeilijk. Nou ja, en toen hadden we David met was niet de vrouw der hoerijen, hoewel. Het is een woord wat natuurlijk toch te pas en te onpas gebruikt wordt. Tegenwoordig minder, denk ik. Althans, in onze westerse cultuur. Maar wij worden overspoeld door andere culturen. En daar wordt het woord schijnbaar meer gebruikt met een licht getint accent. Ja. Nou ja, zoiets. Doe maar. Maar, en hier is het David die zich niet over een vrouw, maar over een heel volk. Maar denk aan Hosea en Gomer, want het land, dat is het volk, hoereert ganselijk van achter de Heer. Het ging over een vrouw, maar daarachter moet je denken, het is een beeld van een volk. Waarover de Heer, van wie Hosea dan een beeld is, wiens naam hij trouwens ook draagt, zich ontfermt. Want Hosea, dat is... Joshua, die heette trouwens Hosea, staat in de Bijbel. Joshua heette Hosea, alleen je wordt ervoor gezet, de naam van Jehovah. En Hosea is dus feitelijk hetzelfde als de naam Jezus, maar dan in het Hebreeuws nog. Heb je dat? Joshua, Hoshua, Jehoshua, Jezus in de vergriekste vorm. Nou ja. Mag allemaal niet zo moeilijk zijn. Maar hier hebben we David, die zich het volk eigen maakt en die zich daarmee verbindt. Dat is wat het is. En daarmee is hij de uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die zich verbindt met de wereld als zodanig. Daarover ontfermd. En meer specifiek, maar dat is hetzelfde, over Israël. Zo u wilt. Het een is... hangt rechtstreeks samen met het andere. Het is alleen op een ander niveau. Kortom, de Heer Jezus zei, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, eer deze wereld was, want sinds deze wereld er is, heeft de Heer zich met deze wereld geassocieerd. Ik zeg niks geks, maar ik weet niet of het zinnig is dat ik dat verder toelicht. Dit is volstrekt orthodox gereformeerd, wat ik nu allemaal vertelde. Dat weten zij niet, maar dat is het wel. Het idee, nou ja, dat is echt waar. Die kennen namelijk het idee van, ach, laat ik moet verder terug nog. Het is eigenlijk het Joodse idee. Maar ja, dat vinden de Joden dan ook weer niet leuk, dat hun ideeën in het christendom gebruikt worden. Maar ik kan het ook niet helpen. Dit is het idee, ik heb het letterlijk, ik zal de woorden citeren van Weinreb. Ook een omstreden man, maar dat doet er nou niet toe. En Weinreb. Die zei, die had het over het mannelijke en het, ik zal het precies vertellen. Hij had het over het mannelijke en het vrouwelijke van God. Daar krijg je gedonder over. Waarom? Omdat wij niet meer weten wat mannelijk en vrouwelijk is, omdat we het afgeschaft hebben. Wij willen dat niet meer. Maar hij had het dus over, want hij wist het wel, hij had het dus over de essentie van God, de onzinnelijke God, dat is het mannelijke van God. Dat heet in de Joodse traditie de Ensof, abstract. In ons Nieuwe Testament, Statenvertaling, heet het de onzinnelijke God. En volgens de Joden mag je die alleen beschrijven in negatieve termen. Dat wil zeggen, hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus, hij is niet zo. Wij kennen hem namelijk niet. Hij is de onkenbare God. De eeuwige, de almachtige, maar dit is de Joodse manier van uitdrukken, maar vooruit. Wanneer hebben we het over het mannelijke van God, dus de essentie van God, dus de onzienlijke God. En die onzienlijke God wordt naar buiten toe vertegenwoordigd in een herkenbare gedaante, min of meer, want dat is de bedoeling van een gedaante. Dat heet het vrouwelijke, want dat is het uitgedrukte van het wezenlijke. Dat heet vrouwelijk. Tegenwoordig hebben ze het over yin en yang. Omdat wij niet meer weten wat mannelijk en vrouwelijk is, gebruiken ze Chinese termen. Ik begrijp die dingen nooit. Ik vind het absurd. Maar het is wel wat het is. Kortom, God drukt zich uit in een gedaante die herkenbaar is. Dat heet het vrouwelijke dan dus van God, in termen van waarheid. En meer zegt hij daar niet van, want dat mag hij niet, want hij wordt geacht orthodox Joods te zijn, dus hij mag de naam van Jehovah, Yahweh, Yahoo niet gebruiken. Maar iedereen weet dat als God verschijnt, zich openbaart in een gedaante, in het Oude Testament, dat door de Joden erkend wordt officieel, dan heet hij Jehovah. Nou ja, de boodschapper van Jehovah, vertaald met Engel des Heren. Maar eigenlijk is het gewoon de engel, namelijk Jehovah. In het christendom zegt men dat ook gewoon zo. Die engel is de engel des Heren, dat is de Heer, want het is een theofanie. Dat is officieel, dat kan je zo opzoeken. Trefwoord in je theologische, dan wel christelijke encyclopie. Theofanie, een verschijning van de Godheid. Of eventueel zelfs, ik weet niet hoe wij het verspreid dat is, maar wij leren zelfs Christofanie. Het wordt zelfs gebruikt, die verschijningen worden zelfs gebruikt al in de argumentatie voor een voorbestaan van Christus. Het geen ongelukkige woordkeuze is, omdat Christus pas de Christus is sinds zijn opstanding. Onder die titel. Dus dat is verkeerde terminologie, maar je wordt geacht toch te begrijpen wat men bedoelt. Eer Abraham was, ben ik, zei de Heer Jezus, en daar gaat het maar om. Hoe weten wij dat? Nou, onder andere doordat de Heer Jezus Christus verschijnt in het Oude Testament. Hoe dan? Nou, als de engel des Heren. Ik heb een veel sterkere. Hij verscheen als Melchizedek, maar die kent men dan weer niet. Omdat dat rechtstreeks van doen heeft met het tegenwoordige werk van Christus. En dat is altijd zoek geraakt, hè. Maar toch wel. Maar het gaat me erom, maar om dat wij van doen hebben met een godheid. Dit was een Joodse traditie, de Joodse traditie. God zelf is de onbekende. En voor zover onze God Jehovah heet, is hij uit, moet je horen. Ik kan het niet anders zeggen. Is hij de uitdrukking, uitgedrukte beeld van de onzienlijke God. Maar Paulus schrijft aan Timotheus dat Christus dat is. En in Hebreeën 1 wordt geschreven, ik denk ook door Paulus, dat Christus dat is. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dan wel het afschijnsel naar buiten toe van Gods heerlijkheid, wat natuurlijk toch hetzelfde is. Enzovoorts. Heb je dat nog? Nou goed, en dan dat was de Joodse. Dan heb je de protestants-christelijke, want de Roomse, daar weet ik helemaal niks van. Daar heb ik me niet in verdiept. Zoveel tijd heb ik niet beschikbaar daarvoor. Vind ik niet nuttig. Maar de protestantse versie is dat de vader en de zoon, want zij hebben het over de zoon, al weten ze, hebben ze zijn ze er niet over eens geworden of die zoon Jehovah is of niet. Soms wel, soms niet. Hangt van het kerkgenootschap af waar je terechtkomt. Richting, maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar dat de vader en de zoon een verbond met elkaar gesloten hebben voordat deze wereld geschapen werd. Ik wist niet of ik gemaakt moest zeggen of geschapen. Maar ze bedoelen dus echt voor de dagen van Genesis 1. Of dat 1 vers 1 al is, dat gaat er me nou niet om. Maar ze hebben het in ieder geval over dat voor Adam minstens de vader en een zoon een verbond sloten. Dit is verbondstheologie, hè? Met terugwerkende kracht naar een zo ver mogelijk verleden. Dat de vader en de zoon een verbond sloten met betrekking tot deze wereld die gemaakt zou gaan worden. En met betrekking tot eventuele herstel, verlossing, begeleiding, wat het maar was. Maar Weyreb zei dat de onzinnelijke God, het mannelijke van God, zei: ik ga een schepping maken. Want Weyreb kon zich redden met zeer beperkte woordenschat enerzijds, en daardoor wat ongenuanceerde uitdrukkingen waar je tot de rest van je leven over blijft nadenken zonder te weten wat hij eigenlijk bedoelde. Maar toch maar. Het mannelijke van God zei: ik ga een schepping maken. En toen zei het vrouwelijke van God: dan ga ik mee. Met die schepping. En die uit Kampen, de Calvinistische, zal ik maar zeggen, of was het ook Apeldoorn, dat weet ik niet zeker. Maar die is die van: de vader sluit een verbond met de zoon. En vervolgens heeft men het over de naam Jehovah. En men zegt daarvan: dat is de naam van de verbondsgod. Staat dat woord ook in je concordantie? Nee, ook niet in je Bijbel. Verbondsgod. Mag je het dan gebruiken? Van mij wel. Duizendjarig Rijk staat ook nergens. Dus vooruit. Verbondsgod. Maar dan moeten ze het wel uitleggen. En dan leggen ze het uit en dan zeggen ze: nou ja, als God met de mens in relatie treedt, in een verbond treedt, want bij hun heet alles verbond, hè. Als God met de mens, wanneer, waar dan ook, in welke omstandigheden ook, in relatie treedt, dan heet hij Jehovah. En de naam Jehovah is dus de naam van de verbondsgod. Met wie heb ik gesproken? Met wie heb ik die afspraak gemaakt? Wie heeft mij dit beloofd? Hoe is uw naam? En uiteindelijk altijd Jehovah. Of de verkorte versie. Of een toelichting, nog een naam erbij, wat het maar is. Maar het is Jehovah. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dus het is allemaal hetzelfde verhaal. Hebben jullie dat nog? Maar waar het over gaat, is dat dus bekend is in twee totaal tegengestelde richtingen. Dat bekend is dat God op een of andere wijze zich vernederde en zich associeerde met deze wereld. En meeging. Zich afgeeft met de mens in een verbond. Zijn naam eraan leent zelfs. Enzovoorts. Dat hij zegt: ik ben de God van Israël. De volk deugt van geen kant, hè. Want daar staat weet ik hoe vaak in de Bijbel. Maar niet omdat hij zegt: oké, je bent mijn volk. Nee, niet omdat je dat verdiend hebt. Maar je bent mijn volk. Ik kies je gewoon. Je kan niet klagen. Want ik heb je ook speciaal gemaakt. Van tussen de overige volkeren die ook van mij zijn. Die had ik ook kunnen kiezen. Maar ik heb jullie gekozen. Je kan niet klagen, want anders heb je helemaal geen recht van bestaan. Want je stamt af van onvruchtbare stamvader, onvruchtbare stammoeder, generaties lang, enzovoorts. Heb je dat nog? Nou, dat is het. Maar die heeft leent zijn naam aan en zegt daarna tegen ze: en om u het wil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. En zo is het. Is het tot eer van God? Nee. Tenzij, dan moet ik weer een belaste uitdrukking gebruiken. Tenzij het doel de middelen heiligt. Hoe ver dat gaat, weet ik ook niet. Maar ik heb geleerd dat je soms een visje moet uitwerpen om dan een grote vangst te doen. Was dat de staatsloterij? Of dat je soms een offer moet brengen, een gambiet. Een offer moet brengen, om dus eerst een verlies moet nemen, om daarna je winst te behalen bij het dammen. Maar dan noemen ze daar ook een gambiet? Nee, hè? En anders bij het schaken wel. Toch? Onder het motto, zonder vallen word je niet groot. Enzovoorts. En ik leerde gewoon. En ik weet nog dat ik het leerde gewoon op de gereformeerde lagere school. Dat Gods weg nou eenmaal gaat doorleiden tot heerlijkheid. En dat had betrekking toen. Nee, ik was meester Kokmeijer in de zesde klas. Dat is later groep 8 geworden, maar toen maar. Maar meester Kokmeijer, en die legde dat dan uit aan de hand van de geschiedenis van Jozef. Mijn vader schreef er een boek over. Over de geschiedenis van Jozef. Dus ja, en het is nog heel wat meer dan dit, doorleiden tot heerlijkheid. Maar het heeft zelfs betrekking op de persoon van de heiland zelf. Want Jozef is natuurlijk toch een beeld van degene die wij kennen als de nomizos, wettelijke zoon van Jozef in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament opent zelfs de geschiedenis met een figuur met de naam Jozef. Toch? Want het is zo weer kerst. Jozef, gij zoon van David, enzovoorts. Dat is allemaal niet voor niks. Kortom, dat deze koning, dat deze David zich ontfermt over, nou ja, een affaire heeft met de wereld, oké. Dat de Heer een affaire heeft met Israël, één, dan wel twee overspelige vrouwen, ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen. De Bijbel is daar veel minder netjes over trouwens. In de profetieën toch? Nou ja. Kortom, dat de Heer, dat David zich afgeeft met deze wereld. Want ik spring maar weer naar deze geschiedenis. Met dit volk. En zich eigen maakt door het te tellen. Maar dat is wat het betekent. Dat is een uitbeelding van hoe de Heer zelf, die we uiteindelijk kennen onder de naam van David, al was het maar de familienaam, Jezus, ben David, zoon van David. Hoe de Heer zelf zich ontfermt, niet alleen over Israël, maar zelfs over de hele wereld. Iets wat eigenlijk niet kan. Wat een rechtvaardig God zich helemaal niet kan permitteren. Het komt hem ook niet toe. Die wereld heeft hem losgelaten, ze vallen. Daar had hij een oordeel over moeten brengen. Dat is trouwens ook gebeurd, dat heet in het Nieuwe Testament, in de vertaling, de grondlegging der wereld. Maar in het Grieks, waarvan het vertaald is, heet het de nederwerping der wereld. De wereld namelijk, die door de wateren, door het woord Gods, 2 Petrus 3, vergaan is. U zegt niet, heb ik nog nooit gehoord. Want Petrus zegt, ja, het is je willens onbekend. Dan hebben je oren ervoor gesloten. Dat wordt graag bekend te zijn. Hebben jullie dat nog? En als dan de Heer toch uit die veroordeelde, geoordeelde wereld, die eigenlijk dood is, onder water, vernederd, als die daaruit dan toch weer enige zaken restitueert, herstelt, in wat dan beschreven wordt in die 7 dagen, enzovoorts. Ja, dat strekt niet tot eer van God. En dat roept meteen de vraag op, hoe zit het met de rechtvaardigheid Gods eigenlijk? Want die wereld deugt niet, er ligt een vloek op, daar is van alles mee mis. Dat blijkt ook wel, want er moet een hof gebouwd worden, dan is er dus iets mis met de natuur als zodanig. Er wordt een mens geformeerd uit de stof van de aarde en gaat ook meteen fout. Toen heeft men in der haast het idee van een proefgebod uitgevonden. Proefgebod. Staat ook niet in je concordantie of in je Bijbel. Maar toen maar weer. Het is ook op geen manier Bijbels te onderbouwen. Maar je moet toch wat? Nee, je moet erkennen dat die wereld niet deugt. En dan wordt de mens uit de hof gezet. En dan wordt gesproken over de vloek die over de aarde ligt. Maar die had je een bladzijde eerder ook al kunnen merken. Want anders was er geen hof geweest, of noodzakelijk geweest. En was er ook niemand nodig geweest om de hof te bouwen en te bewaren. Hebben jullie dat nog? Nou, enzovoorts. En dan krijgen die mensen twee kinderen, aanvankelijk althans twee zonen. En die vliegen elkaar in de haren. Het een slaat de ander dood, hetgeen daarna een klassiek onderwerp geworden is. En we zijn het Engelse Koningshuis dankbaar dat wij daar de ruzie hebben tussen, althans de spanningsveld tussen twee prinsen, toch? Tussen William en Harry, dus dat weet u wel, dat vinden wij fantastisch allemaal. Dat komt alle dagen in het nieuws. Ja, dat is gewoon een klassiek onderwerp. De broedertwist. Deze is van Uderzo en Goscinny. Kent u die ook nog, die lui? De broedertwist. Asterix. Nou ja, laat maar zitten. Kom aan, dat is klassiek allemaal. En dat is met de hele wereld tot vandaag. Trouwens, we hebben de broedertwist tot vandaag. Want wij kennen hem met nadruk ook uit Ismaël en Isaac. En daardoor ook als de twist tussen, populair gezegd, de Arabische volkeren en de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Het is precies dezelfde namelijk. En die gaat maar door, dat gaat maar door. En er wordt bla 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 over gedaan. Niemand begrijpt wat er echt aan de hand is. Maar dat komt omdat men de Bijbel niet kent. Ook degene die hem citeren in dat verband niet. Hè? Men wil dat ook niet weten. Maar er is iets met de wereld fundamenteel mis. Dat is waar het over gaat. Daar moet verzoening voor gedaan worden. En degene die zich over die wereld ontfermt, is dus de verantwoordelijke. En dat is in dit geval David. Maar de vloek ligt inderdaad op het hele volk. Daar komt het wordt de pest genoemd, geloof ik. Althans in het opschrift boven 2 Samuel 24. Hoe werd het genoemd? Ja, pestilentie natuurlijk, ja, uit vers 13. Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij, enzovoorts. Nou ja, dat werd het dus. En bij nader inzien, ik heb van de week nog zitten studeren in de geschiedenis van het dorp Herwijnen. Dat is een beroemd dorp, omdat het de een na grootste stad in de Betuwe was ooit. Dorp in de Betuwe. Natiel. Dat is wel een paar jaar geleden. Maar ik heb weer geschiedenis, daar ben ik in geïnteresseerd, omdat één tak voorouders daar vandaan komt. Althans daar een verbintenis mee heeft met een van die kastelen daar vroeger in Herwijnen, het oudste, Wadenstein. Maar ik bestudeer dus die geschiedenis van wie hebben daar de hand in gehad. En ik kwam tot ontdekking dat de familie Boelaert zelfs burgemeesters geleverd heeft voor Herwijnen. Dus misschien zijn we zelfs wel familie. Maar goed. Hè? Nee, dat weet hij nog niet. Maar daar ga ik het nog over hebben met hem. Maar dat hoort hij anders over een jaar of 3 als we hier nog zijn. Via, als je deze opname ooit afluistert, hoort hij dat anders. Familie Boelaert van Herwijnen. Je had de andere tak, was de Boelaert van Tuil. Dat hij dat dan weet, dat is daar allemaal in de buurt. Maar goed. Maar wat ik probeer te vertellen is dit. Dat dan steeds weer komt er voorbij dat in dat jaar of dat jaar of dat jaar was er een of andere epidemie. Van de een of andere ziekte. Waardoor weer zoveel mensen stierven. Het bevolkingsaantal weer af. En een paar jaar later gebeurde dat weer. En als het niet onder de mensen, cholera, we zijn van de ergste nog. Nee, allemaal betrekkelijk recent. Zo van de 18e, 19e eeuw. En daarnaast had je natuurlijk nog allerlei ziekten onder de landbouwproducten. Al was het maar iets met de aardappelen. Dat is nog, wanneer was dat? 1840, 1845, wanneer we die tijd ongeveer. Dat de mensen van de honger omkwamen ongeveer omdat er niet eten was. Enzovoorts. En dat is allemaal door ziekten die zich verspreiden enzovoorts. Dus dat is niks bijzonders hoor, wat wij vandaag meemaken. Niet dat het lollig is, Maar je moet er ook een beetje laconiek over doen, vind ik. Want ja, dit is betrekkelijk normaal. Er ligt een vloek over deze wereld. Wij worden altijd bedreigd met een of andere infectie. Vroeger ging je dood aan een blinde darmontsteking. Sommigen nog trouwens. Aan een blinde darmontsteking of waar je maar... En daar hebben we tegenwoordig allemaal methoden voor. Maar er blijft altijd iets wat je niet onder controle kan krijgen. En dat zie je nou maar weer. Dus weinig hoopvolle gedachten die ik u nu voorhoud. Maar het is in wezen niks bijzonders. En het is een uitbeelding van de grote kwaal van de mensheid, van de wereld. Niet alleen van de mensheid, van de hele natuur. Dat heet in de Bijbel de zonde. Maar ja, we hebben aan de ene kant God afgeschaft en de andere kant de zonde ook. En voor zover er afwijkingen zijn in de natuur, zeggen we, oh, dat is weer een nieuwe soort. Dat is een variëteit. En zijn we nog aan het inventariseren hoeveel variëteiten er zijn. Vooral in de verhouding mannelijk en vrouwelijk. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Want God is de man en de schepping is de vrouw. Als je dus God afschaft en afschaft man. En de schepping is niet meer de schepping omdat er geen schepper is, want die heeft mijn afgeschaft, dan weet je dus... Nee, dat is niet mijn filosofie, dat staat in Romeinen 1, letterlijk. Staat in Romeinen 1, letterlijk. Dat de consequentie ervan is. Staat letterlijk beschreven. Maar ja, ethici lezen dat. En die zeggen, er staat alleen dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen schandelijkheid bedrijven, maar dat is een fraudeerde opvatting van Paulus. Wist die veel. Enzovoort. Zo doet men dat. Maar men leest het schriftgedeelte niet. Waar het staat en waar het verklaard wordt. En waar het de uitdrukking van is. Enzovoort. Maar dat is waar het over gaat. En in deze geschiedenis van David met zijn volkstelling is David een beeld van de Heer zelf. Die zich vernedert. En daarmee zich identificeert met de wereld. En dat is een beginsel wat wij, evangelische christenen, ik gebruik de term zoals die gebruikt werd 100 jaar geleden, want daarna weet ik het niet meer, wij evangelische christenen, wij kennen dat, want wij hebben geleerd dat de Heer in onze plaats wilde staan en sindsdien nog steeds staat, voor zover wij tot geloof gekomen zijn. En dat de vernedering... Oké, de menswording, ik heb moeite met incarnatie, omdat het woord misbruikt wordt, maar goed. Dat de menswording van de Heer Jezus, maar eigenlijk veel verder dan vooral zijn vernedering, zijn bemoeienis met de wereld, dat is gebeurd opdat hij de wereld vertegenwoordigende, als eigenaar, maar ook als belangrijkste erfgenaam daarvan, de bezitter, daaruit, als hoofd van de familie, zeggen we meestal, als de goel inderdaad verzoening zou doen. Dat wil zeggen, zou betalen. En daarom eindigt deze geschiedenis van David en die volkstelling met... Wat doet David? Waar eindigt het verhaal mee? Dat hij betaalt. Oh ja, voor die plek. Waar ze dan toevallig waren, bij de dorsvloer, of wat het maar was, van Arauna, Ornan. Arnon zei ik vorige keer, geloof ik. Maar dat is wat anders, Arnon. Het is Ornan, of Arauna, in kronieken heet die Ornan. En hier is het Arauna, bij die dorsvloer. Die dan door David gekocht wordt, met nog een heleboel meer. En daarna wordt het de locatie... voor de bouw van de tempel. Want dat is waar het over gaat. Dat is beginnend, voordat er een tempel was, dan toch met één brandofferaltaar. Hebben jullie dat nog? Op een locatie die wij kennen al uit Genesis, omdat het beruchte offer van Abraham, of was het offer van Isaac? Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar die, het ene ding, dat vond op die locatie plaats. En de locatie wordt genoemd Moria. de berg Moria. En vergis je niet, de broedertwist waar ik het zojuist over had, die laat zich terug herleiden, die van Arabische volkeren enerzijds, islamitische volkeren en christelijke volkeren, Arabische volkeren en Kelto-Anglo-Saxische volkeren, die broederstrijd laat zich terugvoeren tot daar. Tot dat offer van Abraham. Want wie werd er geofferd door Abraham? Wij lezen in onze Bijbel Isaac. Maar binnen de islam zeggen we, nee, het was niet Isaac, het was Ismaël. Dat is je broedertwist. En zij beschouwen zich als erfgenamen. Op welke wijze, dat doet er niet zoveel toe, maar ze beschouwen zich als erfgenamen van Ismaël. Het was de oudste zoon van Abraham. En daarom is Abraham een heilige bij hun. En heten sommige muzelmannen heten Ibrahim, Abraham. Toch? En wij worden beschouwd, zeker als wij christenen zijn, worden wij beschouwd als zonen van Isaac. Dat staat in Galaten 4, dat zo is. Dus I rest my case, staat gewoon in de Bijbel. En over die strijd gaat het. Maar ja, daar hoef je in Den Haag of in Brussel of waar dan ook, hoef je daar niet mee aan te komen natuurlijk. Maar toch, dat is de wezenlijke achtergrond. De kwestie van het eerstgeboorterecht dat verwisseld is geworden. Hebben we die nog? Maar ook die kwestie begon aan deze plaats, waar Abraham Isaac zou offeren. En bij offeren denken wij om een of andere vreemde reden altijd aan dood. Dan gaat er iemand dood, wat toch vreemd is voor een spijsoffer bijvoorbeeld, of een drankoffer. Heeft dan niks met dood te maken. Offeren betekent niet doodgaan of zo, of ter dood brengen. Dat is wat wij ervan gemaakt hebben. Maar het bijzondere is wel dat normaal gesproken zo'n offer als wat Abraham zou brengen, betekent wel dat een offerdier, een levend wezen, zijn leven zou verliezen. In dit geval zou je Isaac moeten offeren, maar de uitzondering is nou juist dat God zegt dat Abraham het eigenlijk allemaal al volbracht had. Gij hebt mij uw zoon niet onthouden, uw enige en wat het maar was. En wij weten toch dat Isaac het er levend afbracht. En dat Abraham bij die gelegenheid dacht, ik kan het doen. Want hij overlegde bij zichzelf, het staat in de Bijbel, hij overlegde bij zichzelf dat God machtig was om hem weer uit de dood op te wekken. Dat staat in Romeinen 4. Dus ja, maar dat was op die locatie. En in plaats van Isaac staat er dan dat men vond een ram in de struiken enzovoorts. God zou zichzelf in een offerdier voorzien. De Heer zal voorzien. Dat is de naam van die berg. Moria, de Heer zal voorzien. Maar het is die locatie, precies die plek waar David nu is. En waar die plaag tot een einde komt. En waar de uitbeelding van de verzoening die de Heer tot stand zou brengen gebouwd zou worden, de tempel met alles erop en eraan. Nou, nog even over enige details. Wij waren terechtgekomen bij iemands dorsvloer. Daar heb ik vorige keer ook al wat van gezegd. Dat was in vers 16. Want de engel des Heren nu, of toen. En de engel des Heren was bij de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Jebusiet, dat wil zeggen waarschijnlijk van afstammelingen van Jebus. En de Jebusieten waren de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem voordat de stad door David veroverd werd. Dat weet u waarschijnlijk. Dus iemand uit Jeruzalem, vermoedelijk. Hij erkende David als koning, dus je merkt er niet aan dat hij misschien helemaal geen Israëliet was. Maar ja, misschien had hij een inburgeringscursus gevolgd of zoiets. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Hij erkende David als koning en of het dan een buitenlander was of niet, ja, dat maakt er verder niks uit. Toema. Hij heet, eerst de dorsvloer. Dat begrip dorsvloer, dat heb ik u denk ik vorige keer gezegd. Dat is een bekend woord omdat het een bekende Hebreeuwse, Joodse naam is. Goren. Niet te verwarren met Cohen. Dit is Goren. Ik heb Joden gekend die zo heten in ieder geval. Goren. Men vertaalt het met dorsvloer. Maar de allereerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, is in Genesis 50. Dat moet ik even opzoeken. In Genesis 50, vers 10. Daar gaat het over de begrafenis van vader Jacob. Vader van Jozef, namelijk de onderkoning van Egypte. En Jacob wordt op zijn verzoek begraven bij zijn familie in Kanaan. En onderweg trekken ze daar naartoe en dan komen zij in vers 10 aan het plein van het doornbos dat aan gene zijde van de Jordaan is. En daar hielden zij een grote en zeer zware rouwklagen. Dat wil zeggen, bij of ter gelegenheid van het overtrekken van de Jordaan. Of de Jordaan toen ook al droogde om hen doorgang te verlenen. Nee, dat gebeurde pas later, hè, toen de kinderen Israëls uit Egypte naar Kanaan gingen. Maar je hebt zo je ideeën daarover. Maar bij die gelegenheid is wel degelijk sprake van wat heet het plein van het doornbos. Maar plein is de vertaling van Goren. De echte betekenis van Goren schijnt te zijn Engels. Plein. Plein. Een vlakte. Het schijnt zo te zijn, want men is er niet helemaal zeker over. In de lijst van Hebreeuwse wortels komt dit woord niet voor. Dus dan maakt het wat lastig. Dan moet het ergens anders van afgeleid zijn, maar dan wordt er naar geraden. Maar het idee schijnt te zijn van iets dat kaal is, waar niks op groeit. En vandaar het idee van een open plek. Vandaar het woord plein, maar vandaar ook vlak, alsof het kaal vlak gemaakt is. Zoiets. Maar uit het gebruik van het woord later leren wij wat het voorstelt, want daar hebben wij veel meer aan natuurlijk. Want je kunt zeggen, nou, het betekent vlak, het betekent ook vloer, wat trouwens verwant is aan vlak, dat begrijpt u, de vloer. Of gewoon een lege of open plaats. En in vele gevallen blijkt het een dorsvloer te zijn. Hier ook trouwens, in deze geschiedenis. Want er is sprake van runderen en of van sleden. Dat staat hier niet bij, geloof ik, hier in 2 Samuel 24, maar wel in kronieken waar die geschiedenis verteld wordt, daar is sprake van sleden en dan zegt men dat zijn dorssleden. Dat nemen we dan maar aan, dat zo is. In ieder geval, zulke kale, althans rotsachtige plaatsen, waar dan verder niks groeit, werden gebruikt voor het dorsen. Dat blijkt uit andere schriftplaatsen waar het in de Bijbel voorkomt. Alleen ons valt het niet op, omdat het verder bij mijn weten overal vertaald wordt met dorsvloer. Waar het maar voorkomt. Hierna komt het namelijk voor in Richteren 6 bij Gideon, geschiedenis van Gideon en het gulden vlies. Dat is bij een dorsvloer, een altaar waar er stond en wat het maar was. Het vlies, nee, niet de gulden vlies, maar het vlies, de lamsvacht die de ene nacht nat werd en de omgeving niet en de andere nacht was het andersom. Zodat je ernstig zorgen maakt over het klimaat. Maar zo, doet er niet toe. En daarna hebben we natuurlijk in Rut de geschiedenis, Rut, hoofdstuk 3. De dorstvloer van Boas, waar uiteindelijk Boas zich vereenzelvigt met Rut. Nee, ik ga er niet meer over vertellen, want anders blijf ik tot in lengte van jaren bij die dorstvloer van Arauna hangen. Maar, toen maar. Dat is bij een dorstvloer en in de Gerstenoost en daar wordt, en daar komt iets moois tot stand. De verlossing namelijk, bij het dorstvloer. En dat was bij Gideon ook al. En toen hadden we nog in 2 Samuel 6 de dorstvloer van Nachon. Ik heb u gezegd, dat betekent dat hij Koen was. Nachon. Koen, dat is ons woord Koen. De dappere, de sterke. Geplaatst zijn, geïnstalleerd zijn, bereid zijn, geschikt zijn, wat dat maar is. Koen. Maar dat was ook een dorstvloer, dat was toen de ark naar Jeruzalem gebracht werd en daar bleef hij toen een poosje. Heb je dat nog? Daar ging iets mis en wat het maar was allemaal. Dat leest de geschiedenis maar na. Maar in alle gevallen is de uitbeelding van hoe verlossing, verzoening tot stand komt. En dat bij het ingaan van onze bedeling. Dat wil zeggen, het is nog niet voltooid, maar er is verlossing tot stand gebracht. En dan komt er eerst nog het een en ander. Dat is onze bedeling der verborgenheid, of gewoon de verborgenheid. En vandaar dat die dingen geïllustreerd worden in plaatjes. En vandaar dat de ark des verbonds bleef hangen. Dat wil zeggen, toch niet naar Jeruzalem ging. Hij was onderweg, maar het werd afgebroken. De kar was iets mee, weet u nog. En de runderen, ook al runderen, struikelden. En wat het maar was, dat is waar het over gaat. Dan hebben we hier de dorstvloer van Ornan of van Arauna. Dat was het dan wel ongeveer. De rest van de geschiedenis trouwens, andere aspecten van in 1 Kronieken 21. Ik weet niet of ik daar nog aan toe kom om u dat te vertellen. Maar het is dus een open, vlakke, min of meer kale plek. En hoe groot dat dan moet zijn, zo'n locatie, weet ik niet. Maar ik geloof dat ik u vorige keer verteld heb dat bij mijn weten, en ik ben niet de enige trouwens, maar dat bij mijn weten diezelfde locatie nog gezien kan worden. Want ik ben er geweest, heb ik u verteld. Het was moeizaam, maar ik geloof dat je er nou niet meer kunt komen, al jaren niet. Dus ik was nog net op tijd. Maar je vindt hem in de zogeheten rotskoepel van Jeruzalem. Dat is de Dome of the Rock. Dat is onder die gouden aluminium. Onder die vergulde koepel. Die achterkant is achthoekig, geloof het wel. Dat achthoekige ding enzovoorts. En je moet eerst de gids omkopen, heb ik u verteld, want zo was het bij ons. Mochten er weer eens niet in, moest de gids geld schuiven en toen mochten er allemaal weer in. Enzovoort. Nou ja, heel gedoe daar. En wat je daar binnen ziet, eigenlijk niks. Een kale rots, de top van een berg. Een kale plek waar je op gaat staan en vandaar kijk je in het rond en heb je een prachtig uitzicht. Alleen in dit geval niet, want ze hebben dat ding eroverheen gebouwd. Dat gebouw, want je mag niet zeggen dat het een moskee is, want dat is het niet. Die staat op de andere kant van dat plein daar. Hè. Dat is die El-Aqsa moskee met die zwarte koepel. Een maatje kleiner. Aan de zuidkant, ik moet even nadenken. Aan de zuidkant, maar dit is middenop min of meer. Maar het is typisch hoe de top van een kale berg eruit ziet. Of de kale top van een berg, daar wil ik afwezen. Maar dat is wat het is. Rots. En wat daarmee is, ja, volgens de islam is daar Mohammed ten hemel gevaren. Op één paard. Dat is ook slecht bedacht. Nou ja, slecht bedacht. Nee, ze zeggen altijd beter goed gejat dan slecht bedacht, zeggen ze. En het is natuurlijk toch gejat, want het paard dat vliegt, het vliegende paard, kennen wij als Pegasus. Het zus is een paard, hè. Pegasus, een van de sterrenbeelden. Dat is een vliegende paard, dat is de uitbeelding van de opname van de gemeente. Gaat echt niet uitleggen, hoor. Ja, hoe ik dat weet, ja, omdat het een van 48 sterrenbeelden is, die allemaal, klassiek, die allemaal in een bepaalde relatie tot elkaar staan. Dat is een min of meer leesbaar, doorlopend verhaal. En dat is waar het over gaat. En bij Pegasus en alle sterren die er van deel uitmaakt en de betekenis van die namen, kom je terecht bij hemelvaart. Dat is wat het is. Dat is ouder dan de islam, kan ik u vertellen. Pegasus. Dat sterrenbeeld, al die 48 trouwens. Maar men heeft ervan gemaakt dat Mohammed vanaf die plek ter hemel zou zijn gevaren. En daarmee heeft men het verklaard tot een heilige plaats. Aan de andere kant van het naastgelegen dalletje. Nou, dal van de Kedron is de Olijfberg waar de Heer Jezus ten hemel voer. En zo hebben ze een alternatief bedacht, dus ook nog. Hebben we dat nog? Het lijkt op elkaar en het is precies, het is de broedertwist. Het is het alternatief, het andere verhaal. Maar de aardigheid is natuurlijk dat die kale rots daar nog steeds is. Flavius Josephus beschrijft, ja, ik weet echt niet waar precies, maar ik heb het gelezen, zelfs in het Nederlands, die beschrijft ergens dat in de tempel, in de dagen van, in ieder geval de dagen van Herodes, de dagen van de Heer Jezus, dat in de tempel, in het Heilige der Heiligen, niet de Ark des Verbonds was, daar was alleen een steen. Schrijft hij. En dat is van belang, want de vraag is, waar is de Ark des Verbonds gebleven? Maar daar kunnen we het ook niet over hebben, want zoveel seizoenen hebben we ook weer niet ter onze beschikking. Maar je kunt het beter vragen, navragen aan Indiana Jones. Maar, doe maar. Of zo iemand. Hoe heet die Engelsman ook weer van die... Nou ja, laat maar zitten. Ze zoeken het maar uit. Maar dat weten wij niet. Maar die is weg. Maar in de dagen van de Heer Jezus was die er al niet. Want je gelooft toch zelf niet dat zo'n kostbaar ding al die invallen van de Babyloniërs heeft overleefd. Ter plekke. Oké, hij is misschien weggevoerd, maar doe maar weer. Bent u daar nog? Oké. U kent waarschijnlijk de afbeelding die men vinden kan. Nou, het is met moeite, want je kan het haast niet zien. Maar de afbeelding die men vinden kan op de triomfboog van Titus in Rome. Ja, je moet eerst toegang betalen, anders kom je er niet, hè. Maar daar staat nog ergens zo'n triomfboog tussen al die ruïnes. Staat de triomfboog van Titus ter herinnering aan dat ene Titus als legeraanvoerder nog Jeruzalem veroverde. De Romeinen dus, hè? Titus, de Romeinen, Rome. Daar heb je een triomf, dus een afbeelding van. En op de afbeelding zie je dan allerlei mensen die gevangen worden weggevoerd. En daarbovenuit zie je dan uitstekend, een beetje zo schuin, zie je dan een menorah. Waarom heeft de beeldhouwer daar een menorah uitgebeeld? Omdat je toch wil aangeven waar het over gaat, dat plaatje. Namelijk over de triomf over de Joden, over Jeruzalem. Dus beeld je zo'n ding uit. Nou, zijn er tot vandaag wetenschappers, die in alle ernst beweren dat dus in de dagen van de Heer Jezus de menorah nog wel in de tabernakel was, of in de tempel was. Want die is weggevoerd door Titus. Hoe weten we dat? Nou, vanwege de foto daarvan, op de afbeelding daarvan op de triomfboog. Ik vind het zo absurd, zulke dingen. Ik kan het ook niet netjes vertellen. Daar ben ik te oud voor geworden. Dat lukt mij niet meer. Ik vind het zo'n belachelijk verhaal. Dit fungeert alleen als attribuut ter identificatie. Maar die spul, als het er al was, dan was het toch niet de originele. Want we lezen enige malen in de Bijbel dat bij verschillende omstandigheden het zilver, het goud van de tempel werd ingeleverd om zich vrij te kopen, om die legers af te om te kopen en dat soort dingen meer. Zodat er uiteindelijk niks van over was. Heb je dat nog? En uiteindelijk is die hele tempel dus ook nog verbrand. In de, ja ja, bij de laatste verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs. In 587. Heb je dat nog? Nou, het was er niet meer. Maar het punt is dat deze locatie in Jeruzalem, deze dorsvloer, dus de plek werd waar de tempel gebouwd zou worden. Daarom, omdat het die plek is, heeft men er ook dit gebouw, deze Dome of the Rock, de rotskoepel, want zo heet rotskoepel, gebouwd. En het heet rotskoepel, wij zeggen de gouden koepel. Het is de rotskoepel omdat die gebouwd is over die rots. Waarom over die rots? Omdat naar ons best te weten dat niet maar een losse steen is, zoals je misschien uit de beschrijving van Josephus zou opmaken. Omdat hij zegt, er was een steen of een rots, wat hij maar zei. En hoe je dat dan maar vertaalt, dat is maar de vraag. Maar het is gewoon de top van de berg. Daar moet de tempel gestaan hebben. De orthodoxe Joden maken er wat ruzie over. De vraag namelijk of dat dan de locatie was, die top van de berg, van de Ark des Verbonds, of van het brandofferaltaar. Maar dat weten ze niet. En voor zover ze er iets over te melden hebben, is het op grond van toch de gevoelswaarde, dan wel de betekenis die aan die voorwerpen hangt. Is dat het centrale heilige punt? Wat is het meest heilige voorwerp van de tempel? De Ark des Verbonds, moet dat het geweest zijn. Maar als je zegt, nou nee, die tijd stamt van de dagen van David met zijn altaar daar, en nog verder van de dagen van Abraham en Isaac, dan is het dus de plek van een altaar. En dus van een brandofferaltaar. Hoeveel meter scheelt dat? Geen flauw idee. 20, 30 meter. Als je er geweest bent, dan heb je een idee van hoe groot het daar is. En daarna zeg ik dan weer natuurlijk, ja, ze hebben de locatie uitgebreid, die top verbreed, vergroot, steunmuren eromheen gezet, die je ook vanaf de kant van de Olijfberg duidelijk kunt zien. Maar anders wel vanaf de plein daar beneden bij de klaagmuur. Want de klaagmuur is niet de muur van de tempel. Het is een steunmuur van de berg. Een muur die men om de berg heen gebouwd heeft om die berg te verbreden. Om weer mensen te kunnen toelaten. Dat is door Herodes gebeurd. Bij zijn reconstructie, dan wel renovatie van de tempel van Ezra. In de dagen, nou, pal voor het openbare optreden van de Heer Jezus. Want daar worden de nieuwe gebouwen rondom de tempel getoond, weet u nog? Kun je allemaal in het Nieuwe Testament lezen. Maar het is wel die locatie. Maar wat ik probeer te vertellen is dat die dorsvloer, of hoe het maar heet in de Bijbel, altijd een uitbeelding is of uitdrukking geeft aan oordeel. Dorsen in zichzelf is een oordeel. U weet wel, het kaf moet van het koren gescheiden worden. Dat is oordeel. Maar oordeel gaat door dood en opstanding. En dat is wat het uitdrukt. Vandaar dat we het eerst tegenkomen bij de begrafenis van Jacob. De optocht houdt daar halt en er wordt daar het een en ander gedaan en gevierd enzovoort. En dan gaat het weer verder, geassocieerd met de Jordaan. Daarom heb ik het vers even gelezen. En de Jordaan, dat weet iedereen, is een uitbeelding van dood, maar opstanding uiteraard. Het trekken over of door de Jordaan. Toch? Nou, bij Gideon is dat ook zo, want daar komt ook de verlossing tot stand. En zo bij Boas, de dorsvloer, is het hetzelfde verhaal. Dus het gaat inderdaad over, ergens houdt dit leven, deze oude wereld, houdt op. Dan wordt het vlak, althans kaal, en ruimte, enzovoort. En aan de andere kant, om zo te zeggen, ja, daar gaat, daar heb je een nieuwe schepping. Of daar gaat het leven door, of verder. Dat is wat het is. Het hele begrip dorsen wordt opgevat trouwens als oordelen. En men doet dat met dorswagens, maar we doen dat met vlegels, weet je wel, met die dingen waar men op het koren geslagen wordt enzovoort. Dat is oordeel. En in de praktijk dood en opstanding. En dat is ook het idee van wannen, dat wil zeggen het wegdoen van het kaf, van het koren enzovoorts. Dat is één. Het andere is, hij heet Doslo van Arauna. Eventueel Ornan. Men weet niet zo goed raad met die namen. Kijk, Ornan of Arauna is gewoon een andere spelling voor dezelfde naam. Ik hoop dat u dat begrijpt. En in alle gevallen, je schrijft het met een alef en dan een resh, dat is de letter R, en dan minstens één noen, de N, de tweepoot. Heb je dat? Maar als je dat opschrijft zo, ik heb hier wat nadere, dus af en toe zit, bij de een zit er nog een vijfde, een H tussen, en bij de ander zit er nog een H achter, en bij de ander zit er nog een noen achter, wat je maar wil. Maar die namen, dus niet alleen Ornan en Arauna, maar je krijgt ook, nou wie? Aaron. Het is gewoon dezelfde naam. Aaron. En het komt van dezelfde wortel, want zo heet zo'n ding in het Hebreeuws. En automatisch krijg ik er dan nog een naam bij, want we hadden het nou toch over Pegasus, sterrenbeeld. Dus daar kan ik er nog wel één tegenaan gooien. Dat is Orion. Mijn moeder stond erop dat je het zo uitspreekt. Ik zei altijd Orion, want je leest wat, hè? Orion. Het is Orion. En dat heeft niks met Battleship, weet je dat ook? Weet ik veel wat. Nee, niet Star Wars. Weet je dat? Nou ja, laat me zitten. De Orion. Orion is de afbeelding op de sterrenkaart van een mannelijke figuur. En hij wordt beschouwd als een herder. Met één staf, dan wel één knots. Maar als je afgaat op de naam zelf, Orion, dan kom je bij Aaron. Dat is gewoon wat het is. Aaron in het Engels. Wij stotteren wat erbij. Dat hebben we aan Mozes te danken, want die stotterde, dat is zijn broer. Maar ja, laten we zeggen. Maar Aaron komt van Oor, Hebreeuws, en dat betekent licht. Uit Genesis 1, Jehi, er zei Oor, licht. En Orion is dus niet maar een herder, hoewel ik geen enkel bezwaar heb tegen de afbeelding als zodanig. Maar hij is in de eerste plaats de lichtbrenger. Hij ziet er trouwens verdacht veel uit, hij lijkt verdacht veel, moet ik zeggen, op het vrijheidsbeeld. Het Amerikaanse vrijheidsbeeld. Zo'n gedaante met zo'n, wat houdt hij omhoog? Volgens de Belgen een zak patat, dat weet ik, maar laat me zitten. Maar houdt hij een knots in zijn hand? Ja, sorry, zuster. Nou ja. Of is het een toorts? Is het licht? Nou, zoek dat dan maar eens uit. In de praktijk hebben wij, ik in ieder geval, heb er niet de minste moeite mee. Want of het nou de herder is of de lichtdrager, het is de hoge priester. Van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, die het licht der wereld is, die licht brengt, die namelijk het woord van God aan ons zou bedienen. Dat is zijn hoge priesterlijke functie. En diezelfde functie wordt ook uitgebeeld als de herder, die de herder der schapen is, enzovoorts. Beide terug te vinden, in elk geval in de Hebreeënbrief. Heb je die nog? Nou, dat is wat Arauna dan wel Ornan is. Hij is de uitbeelding van het priesterschap. Nou ja, van het Nieuwtestamentische priesterschap. En hij wordt dus geassocieerd met de Heer Jezus Christus zelf en met zijn dood en opstanding. En hij stelt dus ook inderdaad ter beschikking wat noodzakelijk is om die verzoening te doen, dan wel om dit offer te brengen, de brandofferaltaar te bouwen en wat het maar is. Hebben jullie dat nog? En David en Arauna worden het met elkaar eens, treden met elkaar in relatie, Oké, er wordt voor betaald, maar men levert aan elkaar, om zo te zeggen, alsof ze één zijn, enzovoorts. En nou ja, dat is het dan allebei compleet vrijwillig. Maar het is de uitbeelding van van de Heer Jezus Christus aan de ene kant in zijn menselijke hoedanigheid als David, als zoon van David, als zoon van Adam, als Goel, als losser. En denk eraan dat je via het verhaal van de losser voorbij Rut komt en dus voorbij de dorsvloer van Boas enzovoorts. Die dingen die zitten er ook allemaal in. Bij elkaar. Kortom, het gaat om deze locatie waar het licht zou moeten wonen, waar een nieuw verbond begint, enzovoorts. En waar afgerekend wordt met het oude. Dat is wat het is. En nog steeds gelegen in het niet getelde gebied van Benjamin. Dan moet ik u, ik heb al die tijd tekort. De naam Moria komt maar twee keer voor in de Bijbel. De eerste keer is in Genesis 22 vers 2. Ik ga nu dus ineens heel snel. In Genesis 22 vers 2. De Heer zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Maar Abraham had er twee. Waarbij enige dus betekent de unieke, de onvergelijkbare, degene met het eerstgeboorterecht. Heb je dat? Ja. Hij zeide, neem uw zoon uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Waarbij de naam Moria dus wat breder is dan alleen die ene berg. Want er staat op een van de bergen. Of dat goed vertaald is, weet ik niet. Maar het heet het land Moria, dus de naam wordt daar breed gebruikt. Maar in ieder geval, voor die locatie, dat zal ik u zo laten zien. Want de volgende keer dat het gebruikt wordt, is in 2 Kronieken. Nou, de laatste keer meteen. 2 Kronieken 3. Daar zijn we bij de tempelbouw. En daar staat in 2 Kronieken 3 vers 1. En Salomo begon het huis des Heren te bouwen op de berg Moria. Vergelijk hebben wat we net lazen. Het land Moria op een van de bergen. Was de vertaling. En hier staat. Salomo begon het huis des Heren te bouwen te Jeruzalem op de berg Moria die zijn vader gewezen was in de plaats die David toebereid had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Die kan je niet missen. En dan heb je alle schriftplaatsen gehad waar de naam Moria gebruikt wordt. Daarnaast zou ik moeten verwijzen naar 1 Kronieken 21, dus dat is een paar bladzijden eerder. 1 Kronieken 21, waar staat in vers 18, want dat is het verhaal van de volkstelling, maar nu in Kronieken. Daar staat in 1 Kronieken 21 vers 18... Toen zeide de engel des Heren tot God dat hij David zeggen zou dat David zou opgaan om de Heren een altaar op te richten op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. En dan vers 26. Toen bouwde David aldaar de Heren een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heren aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel. Op het brandofferaltaar, want zo hoort dat. Vuur uit de hemel, zo neemt de Heer een offer tot zich. Heb ik nog nagevraagd bij Kain. Nou, ik had het aan Abel willen vragen, maar ja. Ik zie dat je weer bij die broeders uitkomt. Nou ja. En terzelfde tijd, toen David... Ja. En tezelfde tijd toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet, zo offerde hij al daar. En dan 22 vers 1. En David zeide, hier zal het huis Gods des Heeren zijn en hier zal het altaar des brandoffers voor Israël zijn. Nou ja, en dan maakte hij aanstalten om voorbereidingen te maken voor de bouw van de tempel. Dat wil zeggen het verzamelen van de bouwmaterialen en wat het maar was. Nou ja, wat Moria betekent, nou het wordt vertaald bij gelegenheid met de Heere zal voorzien. Jehovah Jireh. Want Moria, ja, de afleiding. Men zegt dat het komt van Ra'a. Moria, Ra'a. Dat wordt vertaald met zien. Of verschijnen. Tonen, begrijpen, onderzoeken. Ra'a. U weet wel, Ruben. Zie. Een zoon. Maar de aardigheid is dat het woord ra'a, voorzien, is het omgekeerde, hetzelfde letters, maar dan achterste voren, is het omgekeerde van licht. Maar het heeft alles met zien te maken. Dus er blijft toch iets als zien. Het waarnemen. Maar zelfs dat is niet helemaal correct. Ik heb het nagekeken in allerlei boeken waarin Bijbelse namen vertaald worden. Daar kan je er nooit genoeg van hebben. Het levert alleen een boel werk op. Ik heb vertalingen gezien met gezien door Jehovah. Getoond door Jehovah. Net andersom. Mijn onderwijzer is Jehovah. Want zien en wijzen. Dat is iets van kijk daar. Dus toch wijzen. Onderwijzing van Jehovah, of mijn onderwijzer is Jehovah, verschijning van Jehovah, openbaring van Jehovah. Jehovah zal voorzien, maar dat kennen we als Jehovah Jireh, ik meen uit Psalm 23, maar toen maar. Of eventueel zelfs gekozen door Jehovah. En de vertaling met de Heer zal voorzien, die komt gewoon uit wat erbij staat in Genesis. De plaats heet Moria, want de Heer zelf zal voorzien in een lam, staat er geloof ik, ten brandoffer. Ter gelegenheid van het offer van Isaac. Heb je dat? En, maar voorzien, of zien, of voorzien, de Heer zal zien, betekent veel meer dan de Heer kijkt ernaar. Of de Heer toont iets. De Heer zelf zal zien, en wij vertalen dan met voorzien, in enzovoorts. Maar dat woord zien en voorzien is hetzelfde. In ieder geval in dat Hebreeuws. En dan even de betekenis, de Heer zorgt daarvoor. Dat is wat het is. De Heer weet wat er aan de hand is, houdt er rekening mee, heeft er zicht op en doet er ook wat aan. Dat bij elkaar zit in die term. Waarbij ik er dan meteen op moet wijzen dat in het Nederlandse woord zien ook veel toepassingen besloten liggen. Zien is ook in de zin van begrijpen. Toch? En ook in de zin van, ja, ik zal wel zien. Dat betekent het toch iets als, ik ga het wel regelen. Als een vanzelfsprekende zaak, als een soort understatement. Ja, ik zie wel. Kan wel goed. Ik zal voorzien. Dan wordt het wat plechtiger en wat definitiever. Maar het zit er allemaal in. En als de dokter je zien wil, dan betekent dat hij een onderzoek wil gaan doen. En dat is wat dokters doen. Patiënten zien. Dat is de uitdrukking. De vaste uitdrukking. Dat is wat ze doen. Ik had een vriend en die zei, ik zie dagelijks 500 patiënten. Dit was in Afrika. Het was Jan Beuter trouwens, maar het kan ook wekelijks geweest zijn hoor, dat wil ik afwezen, want het is lang geleden dat hij me dat zei. Maar, en hij woont daar al lang niet meer. Het is ook niet vol te houden. Maar hij ziet patiënten, hoeveel patiënten zie jij, enzovoorts. Nou ja, dat is wat het is. En niet alleen zien en onderzoeken, maar tegelijkertijd ook maatregelen nemen. Voorzien. En je krijgt een voorschrift mee en wat het allemaal maar is. De Heer zal voorzien, de Heer heeft voorzien in een offer. De Heer heeft voorzien in een losser, toch? De Heer heeft voorzien in een goel. Dat is wat het is. En het verwijst allemaal naar die plek, omdat het uitgebeeld wordt in de tempel. Begrijp je me goed? Het is niet de locatie waar de Heer gekruist werd. Maar het is wel de locatie waar hij in de toekomst zijn opwachting zal maken. En als de verheerlijkte zal verschijnen. Als de lichtdrager, als de echte Arnon, als de Orna moet ik zeggen, sorry. Als de echte Arauna, als de echte Aaron. Kortom, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, als het licht der wereld. Zodat in de toekomst vanuit die plaats ook het woord Gods, het onderwijs, de stichting van vrede, Jeri, die zal voorzien. Maar Jeru, dat is hetzelfde woord, Jeruzalem. Want van Jeruzalem zal de wet uitgaan, enzovoorts. En daar ook zal men hem zien in de toekomst. Iemand zegt, het is toch boven de Olijfberg? Dan zeg ik, nou, dan kijk niet op 3 meter. Oh, 30 meter ook niet. Ik weet niet hoeveel het scheelt, maar staat boven wat te zien is, dan zie je het boven die beide bergen. Dat kan niet missen. Zie? Maar het is allemaal wat uitgebeeld wordt. Deze hele geschiedenis van die telling leidt dus naar het vervolg op het verhaal. Hier namelijk gaat die tempel gebouwd worden. Tot in onze dagen denken we bij die plek dan toch aan die tempel die er eens stond. Waar het woord Gods gepredikt werd, ook door de Heer zelf. Waar de Heer gevangen, nou niet gevangen genomen werd, maar wel bestreden werd. Waar Paulus gevangen genomen werd enzovoort. Daar, die locatie, daar had het moeten zijn, maar het werd een taboe. En in de toekomst zal de Heer alsnog daar verschijnen. Als, niet in de laatste plaats ook, als de zoon van David. Dat is wat het is. Goed, dan moeten we het voor vanavond dringend bij laten. En misschien heb ik nog wat vergeten, maar dan hebben we het de volgende keer wel weer over. Dus, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben dit vaste profetisch woord. En dat we ook hebben deze beelden ontstaan doordat u daadwerkelijk op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebt. Zodat wij deze beelden leren verstaan en leren zien hoe ze illustraties zijn van waarheid die we elders in letterlijke taal lezen. En we danken u daarom dat wij gebouwd mogen worden in het geloof. Steeds opnieuw bevestigd worden in dit woord. Dat het uw woord is, dat het niet door mensen in elkaar gestoken is of geschreven, maar dat deze profetieën maar 1 auteur hebben zoals Petrus ons dat meldt. En daarom danken we u voor dit profetisch woord dat zeer vast is, voor dit zaad der wedergeboorte, dit woord dat levend en krachtig is, waardoor wij niet alleen wedergeboren zijn, maar ook waarmee wij ons mogen voeden. En daarom, Vader, wij vragen u, wilt u dat woord op grond van uw beloften in onze harten planten, opdat het ons zou veranderen in de vernieuwing van ons gemoed en ons zou veranderen naar het beeld van uw Zoon, om Christus wil. Amen.